Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerste geborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit Psalm 118, daarvan de versen 4 en 8. De Heer is aan de spits getreden, dergenen die mij hulpen bieden. Ik zal gered uit zwaarigheden, mijn lust aan mijn hateren zien. Psalm 118, de versen 4 en 8.
Thank you.
Doen wij nu in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna uit Psalm 17, het 8e vers. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen Gods woord gemeente uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. De schriftlezing is 2 Timotheus 4, de versen 1 tot en met 18. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning, en in zijn koninkrijk, predik het woord, houd aan, tijdig, ontijdig, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning liefgehad hebben. Benaarstig u haastig tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mee, die ik te Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welken wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover deze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in 2 Timotheus 4, daarvan de verzen 6 tot en met 8. Wij willen dat nog een keer lezen. 2 Timotheus 4, de verzen 6 tot en met 8, waar we Gods woord al dus lezen. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Tot zover. Laten wij nu eerst samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en getrouwe Heere, u bent de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God der levenden. Zo past het ons u aan te roepen, met eerbied en ontzag. Wij die in onszelf dode zondaren zijn, Heere, dat we nochtans het leven zoeken, buiten ons, in u de Heere, en dat het in ons hart mag zijn dat verlangen, om die opwekkingskracht van Jezus Christus te kennen, want dat wonder moet toch plaatsvinden in ons aller hart en leven, dat wij levend gemaakt worden met Christus, opgewekt uit onze doodstaat, uit onze verlorenheid, om het leven en alle heil te vinden in Hem, die Gij hebt besteld om de zaligmaker van zondaren te zijn. En wat mogen de verschijningen van de Heer Jezus een heerlijk bewijs zijn dat Hij leeft, en dat Hij dezelfde is die eerst gekruisigd was, maar is opgestaan. Heere, wat een wonder dat dat paasevangelie ook ons bereikt. En dat u niet moede nog mat wordt om ons na te wandelen met diezelfde boodschap. En dat ook op deze dag en in de avonddienst de verkondiging van dat evangelie nog mag voortgaan. O, dan mogen we daaruit toch opmerken, u hebt geen lust in onze dood, maar u begeert ons leven. Wil ons dan tot u bekeren, Heere. Laat uw woord door de krachtige toepassing van uw Heilige Geest tot zegen zijn. Wilt u dan opzoeken degenen die zorgeloos door het leven gaan en wil ze tot inkeer brengen, tot het besef, hoe zal ik verschijnen voor God? Wilt u gedenken aan hen die zoekende zijn, maar zoveel worstelingen en bekommernissen kennen, die zich afvragen, is het wel voor mij? Die worden aangevallen met die zaak, zal het voor mij niet te laat zijn. Heere, wilt u dan trekken en ze nabij brengen? Wilt u zich ontfermen over hen die van verre staan? En ook bevrijding geven uit boze machten, verslavende machten van de zonde, en wil in de ruimte stellen, want dat is toch ook de zegen van de opstanding, dat banden worden verbroken, dat we in de ruimte mogen komen van dat paasheil van Jezus Christus, en wil het dan waarmaken, Heer, bij al uw gunstgenoten, die zo kunnen uitzien naar uw komst, die zo verlangen. Ontferm u over mij en wil uw intocht houden met die vrede groet. Want daarin ligt alle heil besloten voor tijd en eeuwigheid. Zoudt u zo aan ons willen denken, Heere? U weet wat ieder van ons nodig heeft, van groot tot klein. En wil dan onderwijs geven in het leven der genade. Want het kan zo'n strijd zijn. De apostel Paulus getuigt er ook van, dat het een strijd is in dit leven voor allen die u vrezen. En wat liggen we dan vaak onder? Wat zijn we dan vaak aan de verliezende kant? En dan kan het ook zo stormen van binnen. Zal ik ooit de eindstreep behalen? In eigen kracht onmogelijk. Dan wacht het op uw zegen, op uw kracht, ja, op die trekkende zondaarsliefde, want daarin ligt de overwinning. En Heere, laat dan deze dienst ook mogen strekken tot voorbereiding, opdat we in het land der levenden u mogen zoeken en bewaard worden voor een onvoorbereid sterven. Ja, gedenk dan ook bijzonder onze ouderen die op leeftijd zijn gekomen, gebreken kennen, waar ziekte en zorgelijke omstandigheden zijn. Wil alle smart nog komen te heiligen, Heere, en het zo tot voorbereiding doen strekken, dat ze ook eens aan het einde mogen getuigen. Ik heb de goede strijd mogen strijden, in de kracht van de Heere alleen. Want daar zal het toch op aankomen. En wilt u dat ook aan onze jongeren schenken? Zij die midden in het leven staan, opgroeien, een baan hebben, studie mogen volgen. En kunnen er zoveel dingen van dit dagelijks leven zijn, wat hen bezighoudt, wat hen vervult. Maar Heere, dat ze toch het ene nodige bij u mogen zoeken. En wilt u ze dan bewaren voor veel zonden, voor de verlokking en de verleiding die er van de wereld uitgaat. En dat ze u toch vroeg mogen zoeken. Wilt u dat werken door uw lieve geest, ook in de harten van de allerkleinste. Al begrijpen ze het niet, is er zoveel voor hen verborgen, maar u kunt ze toch gaan trekken, Heere, om uw liefdedienst te zoeken. Wil zo heel de gemeente gedachtig zijn aan de opbouw van uw kerk werken. En geef dat de wonderen en weldaden door de zaligmaker de borg van zijn kerk, zo duur verworven, rijk worden uitgedeeld, en dat het door het ware geloof mag worden genoten, opdat alles mag zijn tot eer van uw naam. Wil zo vanavond de schriften voor ons openen hier in de kerk, maar ook bij allen die met ons meeluisteren, opdat er vrucht mag zijn, Heere, en dat dit woord niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Wil dan in spreken en luisteren ons schenken wat we nodig hebben, hoewel het niet verdiend is. Maar neem nog redenen uit uzelf. Gedenk zo heel de gemeente en de broederskerkenraad. Wees ook met allen die elders verblijven. Schenk uw bewaring en nabijheid. We bidden voor heel het kerkelijke leven. Zegen de arbeid in de verkondiging van het evangelie, dichtbij of ver weg. We bidden voor het werk aan de Theologische Universiteit. Wil allen die daar doseren en studeren, met de geest der wijsheid bekwamen. En wil nog jongeren roepen en toerusten voor een plaats en dienst in uw heerlijk koninkrijk. Heere, ontferm u over alle arbeid die verricht wordt aan hen die ziekte kennen, met een handicap door het leven moeten, die dakloos en thuisloos zijn. Er is zoveel leed in deze wereld. Ontferm u, Heere. Wil ons land en volk gedenken met alle overheden. O, dat uw wet en getuigenis toch een plaats mag hebben als het gaat om het besturen van ons land en volk. We zeggen u dank dat het Koninginnedag mocht zijn en dat onze koningin Beatrix haar geboortedag mocht gedenken met het volk. U geeft veel in het huis van Oranje, wil haar zegenen en ook prins Willem-Alexander en alle gezinnen, heel de koninklijke familie, ook meester van Vollenhoven die jarig mocht zijn. Heere, ontferm u, wilt u in ieder van hen genadig zijn. En dat ook voor de toekomst het huis van Oranje verbonden mag blijven aan ons Nederland. Wil dan een wederkeer geven, want er zijn zoveel zorgen en afwijkingen. Heere, dat toch uw vreze er mag zijn, ook wereldwijd, waar zoveel leed is. Mensen honger lijden, door rampen worden bedreigd, onder geweld moeten zuchten, waar er vele slachtoffers vallen. O Heere, wat roept het allemaal om de wederkomst van Christus? Laten we de tekenen der tijden onderscheiden. En dan bidden we ook voor het volk Israël. Wil daar ook rijk wonen en werken en Messias belijdende Joden vrijmoedigheid geven om van die ene naam te getuigen, maar dat ook uit de wet en de profeten in de synagoges het werk van de Messias gekend mag worden door lijden naar de heerlijkheid. En wil dan bevrijden van onverstand en traagheid en geloof schenken in al de profetieën, om in die lijdende knecht de beloofde verlosser te ontmoeten. Heere, zo zal er toch toekomst zijn, ook voor dat bondsvolk. Wilt u wonderen doen, want het zal zijn leven uit de dood, tot grootmaking van uw heerlijke naam. Maak zo alles wel in dit avontuur. Wil de Satan uit ons midden weren, doe verzoening over al onze zonden en wil ons aanzien in het gezegende werk van die volmaakte hoge priester Jezus Christus en dat we uit zijn volheid mogen ontvangen. Genade voor genade. Amen. Gemeente, zingen wij voor de prediking uit Psalm 103. De versen 6 en 7. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, de versen 6 en 7. Thank you. Zingen wij gemeente na de prediking uit Psalm 56, daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Geliefde gemeente, we hebben allemaal graag iets om naar uit te zien. Wat kun je uitzien naar je trouwdag? Wat kun je uitzien, jongelui, naar de vakantie? Of naar het moment dat je diploma mag ontvangen? We zien er graag naar uit, iets moois. Dan zijn we met verlangen vervuld. Uitzien naar een jubileum, een baan die je mag krijgen, een eigen huis dat je mag betrekken. En daar kijk je naar uit, dat wil je graag meemaken. Je bereidt je erop voor. Maar gemeente, mag ik nu vanavond vragen, kijkt u ook wel eens graag uit naar uw sterfdag? Wat is dat een vraag? Met verlangen uitzien naar het moment dat je mag sterven. Nee, en dan niet vanuit een soort nood en benauwdheid om maar uit de ellende verlost te worden. Nee, met een positief verlangen uitzien naar het moment van je sterven. Dat het zo wel eens mag zijn. Wanneer zal dat moment aanbreken dat ik mag sterven om dan bij de Heere te zijn? Om dan zonder gebrek en zonde hem, mijn koning, in die zaligheid mijn koning te loven en te prijzen. Ja, u hoort het goed, gemeente, wat dan de inhoud van dat verlangen zal zijn. Dan moeten wij Christus wel kennen als onze verlosser. En als dat door genade zo mag zijn, dan kunnen er momenten zijn in het leven van zijn volk en kinderen dat ze uitzien naar dat moment om verlost te worden van dit zondige bestaan en volmaakt hem groot te maken. Zo was het met de apostel Paulus, gemeente, dat horen wij hem zeggen vanavond in de woorden van onze tekst. Dat is het uitzicht waar hij naar verlangde, dat mocht het geloofsuitzicht zijn van de apostel Paulus, nu zijn levenseinde zo dichtbij was gekomen. En dat is het thema voor de preek vanavond, het geloofsuitzicht van Paulus. Dat bepaalt zijn sterven, dat beheerst zijn leven, dat bevestigt zijn toekomst. Paulus' geloofsuitzicht, dat bepaalt zijn sterven, dat beheerst zijn leven, dat bevestigt zijn toekomst. Als de apostel Paulus getuigt van zijn geloofsuitzicht, dan bevindt hij zich, gemeente, in de gevangenis. En in deze gevangenis in Rome beseft Paulus dat zijn levenseinde dichtbij is. En jongens en meisjes, waarom zit Paulus nou in de gevangenis? Heeft hij iets verkeerds gedaan? Staat hij schuldig aan een bepaalde misdaad of overtreding? Nee, Paulus is in die gevangenis terechtgekomen om het geloof. Vanwege zijn apostelschap. Omdat hij verkondigde dat Jezus Christus uit de doden was opgestaan. Omdat hij dat evangelie bracht. Zo zit Paulus gevangen omwille van het geloof. Ja, alsof hij een misdadiger was. En hij heeft geen hoop meer op bevrijding uit die gevangenis. Zijn einde is dichtbij. Het vonnis zal aan hem worden voltrokken. En hoe is de apostel Paulus daar dan onder? Vinden we hem nu wanhopig en verdrietig? Dat zouden we toch kunnen begrijpen, gemeente. Probeer eens in te denken in zo'n cel vroeger. En dan is heel dichtbij je veroordeling, je vonnis, het einde van het leven. En toch, Paulus is niet moedeloos, niet troosteloos. Paulus getuigt van zijn geloofsuitzicht. Hij mag vrijmoedig staan ten opzichte van zijn sterven dat zo dichtbij is. We vinden bij hem geen spoor van vrees, ook geen spoor van zelfbeklag. Weet u waar Paulus nou mee bezig is? In die gevangenis, met zijn dood voor ogen. Zouden kunnen begrijpen, gemeente, als je dan met jezelf bezig bent, niet waar? Maar Paulus is bezig met de voortgang van het evangelie. En hij spoort Timotheus aan dat hij getrouw zal zijn in het werk als evangelist. En dat Timotheus verdrukkingen zal lijden omwille van het koninkrijk. Doe het werk getrouw dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Dat is toch bijzonder, gemeente. Daarmee is Paulus vervuld met de goede voortgang van het evangelie. Timotheus, als ik er straks niet meer ben, dan moet je niet denken, nou is het mislukt en hoe moet het nu verder met de kerk, nu onze apostel Paulus er niet meer is. Doe het werk getrouw. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij, want, een gemeente, zo begint onze tekst, vers 6. Want, wat is dus de reden dat Timotheus zo getrouw in dat werk moet zijn? De reden is dat Paulus gaat sterven. Dat is toch opmerkelijk. Omdat de apostel Paulus nu gaat sterven, moet Timotheus getrouw zijn in het werk van het evangelie. Kunnen we dat begrijpen, gemeente? Als iemand nou sterft die van zo grote betekenis is voor de kerk, als de apostel Paulus er straks niet meer zal zijn, die zo tot zegen is geweest, je zou menselijk gesproken zeggen, ja, wat moet er dan terechtkomen van het koninkrijk van God als zo'n grote ons ontvallen is? Oh, dan betreur je dat toch en dan vraag je je af, hoe zal dat werk nou doorgaan? Integendeel, Timotheus, omdat ik ga sterven, moet je ijverig zijn in de voortgang van het evangelie. En hoe kan nou dat sterven, dat wegvallen van Paulus een reden, een aansporing zijn, gemeente? Omdat het sterven van Paulus winst is. Omdat deze marteldood die Paulus zal ondergaan een bewijs is van het heerlijk koningschap van Jezus Christus. Omdat zijn sterven een bemoediging mag zijn. Wat God doet, dat is wel gedaan. Want dat verlossingswerk van de Heere, dat houdt niet halt bij de doodgemeente. Dat is niet mislukt als een kind een knecht van de Heere het graf aandoet. Nee, dat sterven, dat is winst. Want hoe mag Paulus vrijmoedig zijn eigen sterven onder ogen zien? Hij benoemt het als een drankoffer. Ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Nee, hij sluit zijn ogen niet voor de realiteit. Het is aanstaande. Maar hoe ziet Paulus nu zijn sterven? Ik word tot een drankoffer geofferd. En wat betekent die uitdrukking, gemeente? Wel, in de tempel was men gewoon om een drankoffer te brengen. Dan werd er drank, bijvoorbeeld wijn, geofferd en dat werd dan uitgegoten bij het altaar als een soort plengoffer. En de betekenis daarvan was, zoals nou die drank wordt uitgegoten, zo is er de totale overgave aan de Heere en zijn dienst. Dat is nou het sterven van de apostel Paulus. O gemeente, dat is nou het sterven van een geredde zondaar. Dan ga je niet zomaar dood, om zo te zeggen. Nee, dan is je heengaan het offer van een drankoffer. Dan betekent dus het sterven van een begenadigd kind van God de totale overgave en toewijding aan de Heere. Dan wijst dat op de volkomen verlossing. Ik word nu als een drankoffer geofferd, een offer gewijd aan de Heere. Dus het sterven van Gods kinderen, dat is niet zinloos, gemeente. Dat mag een wijding zijn aan God. Dat mag vrucht zijn van het verlossingswerk van Christus. Want u begrijpt, dit is alleen maar te danken aan de zelfovergave van Jezus Christus aan dat vloekhout. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij heeft het zo verworven dat nou ook voor al de zijnen het sterven mag zijn, geofferd worden als een drankoffer. Het is niet een sterven zonder de Heere. Het is een bewijs dat het verlossingswerk van Christus ook zijn deel mag zijn. En dat uitzicht heeft Paulus, gemeente, dat zo zijn levenseinde zal zijn. En dat uitzicht bepaalt nu zijn sterven. Het is als een drankoffer. En u werd dat drankoffer nooit alleen gebracht. Dat plengoffer, dat drankoffer, dat werd altijd gebracht bij een ander offer. Bij het brandoffer voor de schuld. En zo mag het sterven van Paulus als een drankoffer zijn. En dat kan alleen maar dankzij het brandoffer, het zoenoffer dat Christus heeft gebracht voor de bedekking van ook zijn schuld. Mag u het geloofsuitzicht van Paulus ook kennen? En gemeente, gaan we het nu al zo wat beter verstaan. Dat je kunt verlangen, uitzien naar het moment van je sterven. Als een drankoffer geofferd worden dankzij de verzoening door Christus. O, dan moeten we hem wel kennen. In dat plaatsbekledend lijden en sterven. Dat we in dat offer en zijn bloed de bedekking van onze zonde en schuld hebben gevonden. Want dan mag de vrucht zijn in het sterven als een drankoffer, de Heere toegewijd. En gemeente, daar hoort ook nog een ander offer bij. Dat drankoffer van Paulus sterven, dat is een offer dat ook gebracht wordt bij het offer van de gemeente. Ja, want die christelijke kerk, die moest lijden door veel verdrukkingen heen. En vandaar dat dit zo'n bemoediging is voor Timotheus, maar ook voor de lijdende christenen. Paulus, al is hij heen gegaan, zijn sterven was een drankoffer, dat is winst, dat was een bewijs van de genade van Christus, dat het genoeg is, zelfs tot in de dood. O, zulke sterven van de apostel Paulus, dat is een machtige getuigenis, wij hebben een levende koning. En zo is het een aanmoediging in de strijd. Dus Timotheus, als straks mijn bloed wegvloeit, geplengd wordt, dan is het als een drankoffer de Heere toegewijd. O, dan mag God verheerlijkt worden in het sterven van Paulus. Het schavot wordt een altaar. Zijn sterven is niet een lotgemeente. Zijn sterven is een daad in die zin dat Paulus het mag aanvaarden. O, is het niet wonderlijk? Zou je er niet jaloers op worden? Als ik zo in het aangezicht van mijn dood mag staan, als door Gods genade het als een drankoffer mag zijn dat gebracht wordt. Timotheus, wees dan niet moedeloos, maar bedenk dan, wat de Heere werkt, dat is zo groot, daar kun je voor sterven. Dit is alles tot lof en prijs van Gods naam, een aanbeveling voor het werk van Jezus Christus. En zo zegt Paulus ook, dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande is. En dan moeten we bij die ontbinding niet denken aan het wegsterven, aan het verteren van het lichaam in het graf. De ontbinding die Paulus hier bedoelt, dat is het opbreken van een tentenkamp of een schip, waarvan de touwen worden losgemaakt, zodat die weer kan varen. Dus jongens en meisjes, als je nou op vakantie bent geweest en ja, dan ga je weer terug naar huis, dan breek je de tent weer op. Dat is hier de ontbinding. En als een schip ergens voor anker heeft gelegen, dan wordt het anker gelicht, want het schip gaat weer terug naar de thuishaven. Wat een heerlijk evangelie toch. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Paulus is bezig de thuisreis te aanvaarden. En hij mag het geloofsuitzicht kennen dat hij in veilige haven zal aankomen. De tijd van mijn thuiskomen is aanstaande. Wat is dat toch groot, gemeente? Als zo je sterven mag zijn, gaat u het al begrijpen. Verlangen naar dat moment. Ja, als het door Gods genade een thuiskomen mag zijn, en dan kan het hier toch soms zo moeilijk zijn. Dan kun je zo gebukt gaan onder veel zonde. Dan kan al het wereldse hier je zo plagen, dat dat ook meewerkt om uit te zien naar die dag. Maar bovenal, als dit het uitzicht, als dit de toekomst mag zijn, gemeente, dan bepaalt dat het sterven. En zo mag het nou zijn voor Gods kinderen. Al blijft de dood een vijand, al kun je er nog zo tegen opzien, maar het is de laatste vijand voor hen en die zal ook zeker overwonnen worden. En nu is dat verschillend, hè, in trap en mate, hoe een kind van God afreist. Ja, er zijn ook kinderen van God die sterven en in het donker. Dan is niet verloren. Dat kan ook zo zijn. En misschien zijn er maar weinigen die met dit uitzicht zo hun aanstaand sterven tegemoet zien. Maar de genade van ons opgestane Heer is toereikend daarvoor als een drankoffer geofferd. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Dus die man in de gevangenis, die is niet zielig. En als Paulus dan straks zo moet sterven, dan is dat niet om medelijden mee te hebben. Dan is het niet zo dat de vijand het gewonnen heeft, gemeente. Ja, menselijk gesproken moet hij een wrede dood ondergaan. En je zou kunnen zeggen, kan God dat nou niet anders leiden? Is dat nou het lot, het einde van zijn kind en knecht? Maar Paulus mag erover uitzien. Hij mag dat geloofstoezicht hebben. Het is een thuiskomen. Na de dood is mij het leven bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. O gemeente, zo moet nu de genade van Christus het sterven gaan bepalen. Maar dan gaat er eerst wat aan vooraf. Dan wordt eerst het leven beheerst door die genade. Onze tweede gedachte, Paulus geloofsuitzicht, dat beheerst zijn leven. Want als hij nu terugziet op zijn leven, dan was het een strijd. Dan mag hij zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. En dan moeten we denken, jongelui, aan de Griekse wedstrijden. Aan Olympische Spelen. Daar hoort ook het hardlopen bij. En dat is nu het beeld wat Paulus gebruikt voor die goede strijd. Het leven van de christen, dat is als een wedloop. God leidt ze over de renbaan van het geloof. En zoals je met die hardloopwedstrijden veel moest oefenen en trainen, zo vraagt dat ook voor de gelovigen veel geestelijke oefening, veel training. Staan wij zo in de strijd? Herkennen wij dat beeld van die hardlopers in die renbaan, dat het leven nu een strijd wordt om de eindstreep te bereiken? Dan hebben wij de wedergeboorte nodig. Dat krachtdadig levendmakend werk van Gods geest. Zo worden die strijders geboren en geplaatst in de renbaan. Als wij onbekeerd zijn, dan kennen we deze strijd niet, gemeente. En kunnen we het met onze godsdienst doen, dan vind je het eigenlijk maar wat overdreven. Hè? Het christenleven als een strijd. Maar waar de Heere nou echt in je leven komt, daar word je een strijder. En zo moet het ook, gemeente. Zijn wij strijders geworden? O zeker, daar is ook een verkeerde strijd. En wat kan een mens zich druk maken om een carrière, om allerlei dingen van dit tijdelijk leven. En ik weet wel, gemeente, alles heeft zo zijn plek. Maar het allerbelangrijkste, dat moet voor ons allen toch zijn, dat we die goede strijd gaan strijden. En allen die gezegend worden met het geloof, die komen erachter. Dat geloofsleven, dat is een leven vol van strijd. Want in de wereld is er de verdrukking. En die zondemacht kan zo verleidelijk zijn. Een strijd ook tegen de duivel die zo sterk is, die niet stil zit hoor. Want hij laat er niet één zomaar gaan. De strijd. En bovenal ook de strijd van binnen. Dat je te maken krijgt met je eigen bestaan, met het boze hart van nature, met die vleeselijke begeerten. Wat een strijd om niet toe te geven aan de zonde. Kennen we die strijd, gemeente, om de Heere welbehagelijk te leven? Strijd, de goede strijd, dat roepen we u en jullie vanavond toe. Want zonder die strijd geen overwinning. En wat zal het groot zijn als je aan het eind van je leven op aarde mag terugzien. En dan mag zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. En waarom is dat nou de goede strijd? Letterlijk staat er eigenlijk de schone strijd, de mooie strijd. Ik hoop, jongens en meisjes, dat jullie dat ook de mooie strijd gaan vinden. Je hebt misschien wel eens wedstrijden waarvan je zegt, dat vind ik nou leuk, daar wil ik ook aan meedoen. Dit is de mooiste strijd, de goede strijd van het geloof. Die strijd, daarin gaat het immers om de Heere. Hoe komt God aan zijn eer? En als dat ons lief is geworden, gemeente, door die bekerende genade, dan ga je Paulus toch verstaan. Dat is de mooie strijd. Daar wil ik aan meedoen. O, daar zet ik me voor in, om die strijd ten einde toe te voeren. De goede strijd. Genadeleven is nooit zonder die strijd, gemeente. En die strijd, die wordt steeds heviger, hoe verder je op die renbaan geleid wordt. Hoe sterker het kan worden en hoe meer je van de genade mag ontvangen, hoe heviger die strijd kan zijn van binnen en van buiten. En toch de mooie strijd, want het gaat om de Heere. En daarin ook om het behoud van onze zielgemeente. En zijn we er al achter gekomen hoe kostbaar onze ziel is. We zijn geschapen voor de eeuwigheid. Het allerbeste wat je dan kunt doen is strijd om in te gaan. Voer die goede, die mooie strijd. Paulus zegt niet, ik heb de strijd goed gestreden. Dat is iets anders, gemeente. Maar ik denk dat geen van die strijders dat ooit zullen gaan zeggen. Want in die strijd struikelen ze in vele. Het is een renbaan met hindernissen, teleurstellingen, tegenspoed. Struikelen dat je valt in zonde. Een strijd met veel hindernissen. En je komt erachter, wat ben ik voor een strijder? Als het van mij zou afhangen, dan zou ik nooit de eindstreep behalen. En zo kunnen er van die vermoeide strijders zijn, die daarover lopen te tobben. Zal de finish door mij wel behaald worden? Nee, als het aan eigen kracht lag, als het afhing van eigen inspanning, dan zouden ze het nooit bereiken. Maar gemeent, als de Heere in die strijd plaatst, dan geeft de Heere ook kracht en moed om die strijd te voeren. En dan is zijn genade genoeg om die strijd daarin te volharden tot het einde toe. En als we vanavond de apostel Paulus in die dodencel horen getuigen, laat dat dan een aanmoediging zijn om weer of toch te strijden en daarin te volharden. Want dat zal zo groot zijn als je aan het eind mag zeggen, door Gods genade, ik heb de goede strijd gestreden. U voelt wel, dat is niet een prestatie van hemzelf. Dat mag hij getuigen, dat heeft de Heere gegeven. Want hij zegt ook, ik heb de loop geëindigd. En dat is nou ook niet een woord waarin Paulus zegt, nou ja, mijn levensloop die is voorbij en nou ben ik aan het einde gekomen. En dat is het dan. Nee, ook dit is positief gemeend. Ik heb de loop geëindigd. Daarmee bedoelt Paulus, ik heb het doel mogen bereiken. Dat geloof je toch niet? Is dat het doel? In de gevangenis? Uitgeschakeld als apostel? Nou moet de kerk zo'n bekwame dienstknecht gaan missen. Is dat het doel? Paulus, je vonnis wordt voltrokken. Je sterven is nabij. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het doel bereikt. Menselijk gesproken, dan zou je zeggen, kijk, loont het nou om God te dienen? En Paulus, dan heb je zoveel over gehad voor het evangelie. Dan heb je zoveel ontberingen geleden. Heb je zoveel doorgemaakt. En nou ook dit nog. En nou wordt dit je einde. Het doel is bereikt. Voelt u wel gemeend hoe het alles vol is van genade. En van geloof, het doel dat de Heer met zijn leven had, dat is bereikt. Hij mocht velen tot zegen zijn, maar het doel van God, dat is toch ook dat het niet om de mens gaat. En dat een apostel uiteindelijk niet belangrijk is. En dat alle eer van de zondaar eraan moet, gemeente. Het doel is bereikt, want nou moet alles van Paulus eraan. Maar nu mag zijn meester en zender groot gemaakt worden. Nu gaat het helemaal om de eer van Jezus Christus. Ik heb de loop beëindigd. Wat zal het zijn, gemeente, als je aan het eind van je leven, op je ziek- en sterfbed, bij het naderen van de dood, dit mag zeggen. Het doel is bereikt. En dan kan het lichaam afgetakeld zijn. Dan kan een zieke heel veel pijnen lijden. Dan moet er soms op een sterfbed een doodstrijd worden gestreden. Maar zie dan niet op dat alles. Maar zie door het geloof verder. Het doel van de Heere, dat wordt toch bereikt in het leven van al de zijnen. En in het sterven van al de zijnen. Dat is het meerdere, gemeente. Christus bereikt zijn doel. Mogen we zo tegenover het levenseinde staan, dan moet het leven beheerst worden door dat uitzicht bij de Heere te komen, O, dan moet ons leven staan in het teken van de strijd ten einde toe. En dan moet ons leven nu beheerst worden door dit. Het gaat om het doel van God. En dat gaat door tegenslagen en moeite heen. Om af te leren dat het niet om eigen belang moet gaan. Dan leidt de Heere door verdrukkingen en strijd heen. Om zo te beoefenen. Hij moet wassen. Ik minder worden. Vindt u dat ook zo'n mooie preek van Johannes de Doper? Jazeker. Maar zijn hoofd moest eraf. Hij moet wassen. Ik minder worden. Zo wordt het doel bereikt. Want God in Christus alleen moet alle eer ontvangen. En zo zijn deze woorden als het ware een jubelgemeente. Zo mag de apostel Paulus jubelen van het geloof dat de Heere hem schonk. Het geloof dat de Heere heeft onderhouden. Dat geloof waar hij ook nu in mag staan. Ik heb het geloof behouden. En daarin ligt heel dat heilgeheim toch samengevat, gemeente. Het is een uitdrukking die aangeeft dat hij trouw mocht zijn. Ik heb het geloof behouden. Wat een genade. Toen Paulus uit de synagoge geworpen werd. Toen Paulus gestenigd werd. Toen Paulus zoveel moest ondergaan, honger, gevaar, ik heb het geloof behouden. Paulus heeft heel wat verloren, zijn aanzien en zijn eer, noem maar op, gemeente. Maar ik heb het geloof behouden, hij mag roemen in de trouw van de Heer. Het is alleen dankzij de genade van God. En wat rijk, dat is de enige troost toch, als je dat mag overhouden. Maar gemeente, wordt nu het leven dan beheerst door de strijd van het geloof. Misschien moet je veel kwijtraken. Misschien hoort er ook bij dat je een dierbare moet verliezen. Dat je veel verdriet moet doormaken. Maar de Heer is getrouw, het hoort allemaal bij zijn weg en werk. Om aan het einde te getuigen, ik heb het geloof behouden. Ja, je zou de hoop kwijt kunnen raken, je zou de liefde kunnen verliezen. Maar dat geloof wat de Heer werkt, dankzij Gods trouw, dat blijft behouden, gemeente. En nu staat Paulus voor dat sterven om God te ontmoeten. En wat heeft hij daar nu voor? Zijn goede werken, zijn vroomheid. Wat zult u hebben? Wat zullen jullie hebben? Ja, je bent nog jong. Maar je moet er toch alles aan denken hoor, bij stilstaan. Wat zul je nou hebben aan het eind van je leven als het sterven wordt? Dat is een vraag van levensbelang. Want dan gaat het erom, wat mag ik nu hebben? Het geloof in die strijd om het doel te bereiken. Gaan we niet veel te veel op in de wereld? Passen we ons niet veel te veel aan? Gemeente, dit zijn toch zaken die het leven moeten gaan beheersen. Alle schade en drek achten om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. Zalig als dat je leven gaat beheersen in de goede strijd. Dan zal die strijd niet te vergeefs zijn. Dan leidt het naar de overwinning. En dat is door de verdiensten van Hem, de Heere Jezus, die hier op aarde de lijdensweg heeft afgelegd. Voor wie het zo'n strijd werd, een bange worsteling in Gethsemane. de schoonste strijd, want daar leed de borg tot verzoening van de schuld van zijn volk. En hij was getrouw tot het einde. Hij heeft het geloof behouden om de opdracht van zijn vader te voldoen. En het doel is bereikt, want aan dat kruishout riep Jezus uit, volbracht. Iedereen dacht, mislukt, afgelopen. Volbracht, dat betekent ook, het doel is bereikt. En daar ligt de grond, het fundament, gemeente. Om in leven, dat eerst. Maar dan ook bij het sterven, dat uitzicht te mogen kennen. En dan mag Paulus ervan getuigen. Zijn toekomst ligt vast, want voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere in die dag geven zal. Dat uitzicht bevestigt ook zijn toekomst, want nu is er geen twijfel bij Paulus, het is in de volle zekerheid. Voor mij is de kroon weggelegd en dat zit eraan vast, gemeente. Want in vers 8 zegt hij, voorts. Ja, dat klinkt heel plechtig, dat is het ook, voorts. Want nu stopt het niet. Het gaat nog verder. Mag het bij ons ook zo zijn? Zullen wij dat ook hebben? Voorts! Wat arm als je het niet hebt, als het dan eindigt bij dood en graf. Als je niet hebt gestreden, geen overwinning en geen kroon. O, strijd toch en volhard in de kracht van de gekruisigde en opgestane. Voorts is alleen te danken aan hem. En dan mag er dat uitzicht zijn, gemeente. Voorts is mij de kroon weggelegd. Want jongelui, hoe ging dat bij die Griekse wedstrijden, dat hardlopen? Bij dat winnen van die wedstrijd ging het niet om een geldprijs of iets dergelijks, maar om de eer. En wie nu als eerste de eindstreep bereikte, die kreeg een krans vol van eer. Die kreeg de lauwerkrans opgelegd. En daar mocht je dan mee pronken. Ik ben de overwinnaar. Ik ben als eerste aangekomen bij de finish. En dan werd je toegejuicht door de vele toeschouwers. Dan zei de scheidsrechter, kom hoger op. En je kreeg de lauwerkrans uitgereikt. En er werd eens aan een Griekse wijsgeer gevraagd, wie denkt u nou dat de meest gelukkige mens is? En toen zei hij, de meest gelukkige is hij die wanneer hij de lauwerkrans ontvangt, dus met die eerkrans op, dat je dan sterft. In veel diepere zin mag zo dat levenseinde van Paulus zijn. Want voor hem is die eerkroon weggelegd. De Heere kroont de strijders die het ten einde toe volbrengen. Het is de kroon der rechtvaardigheid. En dat is het wonder, gemeente, van de genade. Want dat is een beeld voor het leven in de gerechtigheid. Die kroon der rechtvaardigheid. O, dan mag je in de vrede, in het volle heil gaan delen. En dat is nu zijn uitzicht. Dat is de toekomst die vast ligt. En die kroon, die is veel rijker dan die lauwerkrans. Want ja, als je die wedstrijd had gewonnen, je had die lauwerkrans gekregen. Daarna kwam er weer een ander en dan werden de record weer verbroken. En dan moest een ander die krans op. En deze lauwerkrans, die ging ook voorbij, die verwelkte weer. Maar de kroon der rechtvaardigheid, die blijft voor degenen die de eindstreep mogen behalen. En die kroon der rechtvaardigheid, die verwelkt nimmer meer. Wat een mooi beeld, gemeente, van de zaligheid. En dat wordt ten volle werkelijkheid, juist bij het sterven. En zijn we het er vanavond nou mee eens? Dat is de meest gelukkige mens die bij zijn sterven de eerkroon mag ontvangen. Zal dat ooit kunnen? Hoe kan dat mijn uitzicht zijn? Zal dat in de toekomst ook mijn deel worden? Nee, dat kun je zelf niet bereiken. Dat kunnen die strijders ook niet verdienen. Die gaan in die strijd juist leren. Ik ben een doelmisser. En als het van mij zou afhangen, dan was het voor eeuwig verloren. Kon ik nooit mijn loop beëindigen. En het geloof behouden, o, je moest eens weten hoe weinig dat geloof soms leeft en dat het bij mij meer ongeloof is dan vertrouwen op de Heere. Is dat de praktijk? En dan vreest u, zal dat mijn toekomst zijn? Zal ik ooit die kroon der rechtvaardigheid ontvangen? Ben het niet waardig? Ik heb het niet verdiend. Voor mij onbereikbaar. Maar gemeente, zo was het toch met Paulus ook. En toch ligt het vast. Voorts, weet u wat dan doorgaat? Weet u wat dan verder gaat? Het werk van de Heere, want die kroon der rechtvaardigheid, die zal de Heere hem in die dag geven. De eerkroon voor zijn volk, want Jezus droeg zelf de doornenkroon. Zo heeft hij het verworven, dat eeuwig geluk, de volle zaligheid voor al de zijnen. Voorts, dat is ook alles gave, gemeente, het is alles genade. O, laat dat een bemoediging zijn in de strijd, een aansporing om te volharden. En zie maar uit naar hem, de Heere zal zijn werk ook aan mij voleinden. Wilt u kracht en bijstand zenden in mijn strijd en lijden, in mijn struikelen mij genadig zijn, mij behoeden en bewaren, eens die kroon te ontvangen van de rechtvaardige rechter. Wat een hoop en troost voor Paulus, want die zit nu in de cel en die wordt geoordeeld door een onrechtvaardige rechter. En zo moet hij die wrede dood sterven, maar die hebben niet het laatste woord. Mensen kunnen je veroordelen. Mensen kunnen je afschrijven. Maar gemeente, waar komt het nou op aan voor u en jou en mij? Hoe de rechtvaardige rechter zal oordelen. En dan is er veel om te vrezen, ziend op jezelf, alleen maar veroordeling te wachten. Maar val hem daar nou mee te voet en zie op die doornenkroon van Christus. Zo duur verdiend om uit genade die kroon der rechtvaardigheid te mogen ontvangen. Dat is de rechtvaardige rechter. Hij laat die strijd niet onbeloond. Hij laat de zijnen niet omkomen in de strijd en in de verdrukking. De rechtvaardige rechter die staat in voor zijn eigen werk. En daarom ligt die toekomst zo vast. En daar mag Paulus naar uitzien. In een heerlijk geloofsuitzicht dat hem mag strelen. Dat hem in de gevangenis mag vervullen met blijdschap. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Zal ik daar ook bij mogen zijn. In die grote dag. Der dagen. Ja, bij die Griekse wedstrijden kwam er maar één op het podium, het erepodium. Maar hier is plaats voor allen, zegt Paulus. Allen die net zo goed gestreden hebben als Paulus. Allen die net zo hun loop hebben volbracht als Paulus en hun best hebben gedaan om de eindstreep te bereiken. Dan was het maar een arm woord. Nee, gemeente, allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hoe staat u tegenover Jezus Christus? Dat is beslissend. Mag u uitzien naar de verschijning van de Heer Jezus in heerlijkheid? Dan moet u hem eerst lief hebben gekregen in zijn nederige verschijning. O, dan moet hij eerst dierbaar voor u geworden zijn als de man van smarten, dat u in die lijdende knecht het zoenoffer mag vinden voor uw schuld, dat u hem lief hebt gekregen vanwege die vergevende genade. O, dat die gekruisigde alles voor u mocht worden en dat u groot tegen hem opzag vanwege die opstandingsheerlijkheid, ook van mij gezien. En als die genade verheerlijkt is, dan komt er ook het uitzien naar die grote dag. De rechtvaardige rechter, o, die ben ik dan niet bevreesd te ontmoeten, want zijn verschijning heb ik lief gekregen. Dan wordt het toch een Maranatha-volk, gemeente. En mag ik het dan nog één keer vragen vanavond? Daar zijn zaken waar je naar uitziet met verlangen. Maar kunnen we het nu begrijpen dat het ook zo kan zijn bij Gods kinderen, dat ze met verwachting en verlangen uitzien naar hun sterfdag? Want door de genade van Christus zal dat vol heil zijn, zal het vol overwinning zijn, zal het vol van de vrede zijn. Mogen er zijn die met dat verlangen in het hart uitzien. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig, want zijn verschijning, o, als die bloedbruidegom zich zal vertonen in heerlijkheid, daar strekt zich al mijn hartsverlangen, mijn liefde naar uit. Straks komt die ontmoeting. Vermoeide strijders, houd aan, heb goede moed. Nog eens zal hij verschijnen als de rechter van het heelal, die het moede hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. En wat zullen ze dan met die eerkroon doen? Die zullen ze toch werpen aan de voeten van het Lam. U alleen al de eer. Amen. Thank you. eindigen met dankzegging. Heren, dan past het ons uw naam groot te maken en dank te zeggen voor dat getuigenis dat zo vol heil en genade is en dat terwijl Paulus in zijn levenseinde verkeerde, de triomf is in Jezus Christus. Zo beheerste dat zijn leven, zo werd zijn sterven daardoor bepaald, want voorts is dat zijn toekomst. Het wordt bevestigd door het geloof, dankzij uw werk. Heren, wat groot om zo uit te mogen zien naar dat moment van de sterfdag. Dan verschijnt u immers, laat dat uitzien, die verwachting van uw wederkomst er mogen zijn. Als u in heerlijkheid u openbaart, o wat zal het dan zijn, de kroon te mogen ontvangen. En dat voor een Paulus, de minste van de apostelen, dat voor een kind des Heren, die van zichzelf moet belijden, ik, de grootste der zondaren, dan zal het loflied toch eeuwig reizen, door u alleen. Heb zo dank voor alles wat u gaf, wil de naprediker zijn, en dat dit woord ook tot bemoediging mag zijn, in lijden en strijd, zelfs bij het naderen van de dood, tot eer en verheerlijking van Jezus Christus. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 89, het 8e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.